Goedemorgen allemaal. Ik begrijp dat er kinderen en jongeren en zo hun eigen samenkomst hebben. Maar hoeveel mensen blijven er dan over onder de 30? Wie zijn er onder de 30? Ah, kijk aan. Dat is mooi. Want Daniël, daar gaan we het over hebben vandaag. En de periode waar we het over gaan hebben, dan is Daniël ergens tussen de 16 en de 20. Dus dat is nog best aan de hele jonge kant. En soms dan heb ik gesprekken, nog niet zo heel lang geleden had ik ook weer een gesprek met een aantal jonge mensen. En dan vraag ik wel eens van... Als je nou kijkt naar de prediking, wat zou je dan graag horen? Wat wil je dan ontvangen? En vaak krijg ik dan het antwoord, nou, de prediking moet in ieder geval radicaal zijn. Ik denk, oké, nou, ik weet niet of u houdt van dat woordje radicaal. Sommige mensen houden daarvan. En sommige mensen houden daar juist helemaal niet van dat begrip radicaal. Sommige gemeenten noemen hun jongerendiensten zelfs radical diensten. Ja, om aan te geven van, nou ja, kennelijk zit dat wel, heeft dat iets met jongeren te maken. Dat is niet zo vreemd, want volgens een Italiaans-Amerikaanse baptistenpredikant, Tony Campolo, hij is in 2024 volgens mij is hij overleden. Maar die heeft heel veel gesproken over de hele wereld tot jonge mensen. En hij zegt dat het een sociologisch gegeven is dat vooral jongeren op zoek zijn naar moedige, dappere, radicale uitdagingen. En dan citeer ik hem even. En dan zegt hij, ik merk elke keer weer dat jongeren verlangen naar iets zinvols om alles voor op het spel te zetten. Hoe meer je jonge mensen uitdaagt om ergens voor te gaan, des te meer gaan ze erop in. Nou, in onze tijd zie je dat ook wel, niet alleen maar door radical diensten voor jongeren, maar je ziet het ook wel aan vierde musketier, uitdagingen, triathlons, muskathlons. Allemaal fysieke en dappere uitdagingen om te strijden voor gerechtigheid, om geld op te halen voor kankerstichtingen zoals de Alpe d'Huez. Nou, dat zijn allemaal fysieke uitdagingen om... Waar jongeren warm voor lopen om op die manier te strijden. Maar deze baptistenpredikant, Tony Campolo, die zegt nog iets interessants. Hij zegt, ik denk dat de kerken het volgen van Jezus te gemakkelijk hebben gemaakt. Jongeren kiezen makkelijk voor vermaak buiten de kerk, wanneer je ze in de kerk niet uitdaagt om heroïs, moedig of dapper te zijn. Dus met andere woorden, jongeren lopen de kerk uit als je ze niet uitdaagt. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Nou, daarmee zit je bij dat thema van radicale boodschappen en radicale uitdagingen in jongerendiensten. En thema's die daarbij horen, die gaan dan ook vaak over het lopen van de wedloop. Of de eindstreep behalen. Of doorbreken. Of uitstappen in geloof. Allemaal van die termen, van die titels die gegeven worden aan die predikingen voor jonge mensen. En vaak komt de nadruk te liggen op de uiterlijke kenmerken van radicaliteit, op het gedrag. Je bent radicaal als je tot geloof komt en je oude muziekcollectie in de fik steekt. Dat getuigt van radicaliteit, zeg maar. Maar dat heeft te maken met gedrag. Als je dat niet doet, dan ben je niet radicaal. Mensen spreken elkaar vaak aan op uiterlijk gedrag. Dat creëert wetticisme. Als je je zo en zo gedraagt, dan ben je een goed of radicaal christen. En als je dat niet doet, als je je niet op die en die manier gedraagt, dan ben je niet radicaal. Jezus walgt van zulk christendom. Wanneer Jezus met de rijke jongeling bijvoorbeeld in gesprek gaat, dan in Lucas hoofdstuk 18, dan vertelt hij deze jongeren dat hij. Hij zegt dan: ik heb ook allerlei dingen gedaan. Ik heb alles gedaan wat u zegt. Ik heb me aan de wet gehouden, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Ik heb dingen gedaan. En dan prikt Jezus door dat gedrag heen. Hij zegt niet van, nou, dat heb je goed gedaan. Nee, het gaat niet om dingen doen. Maar Jezus gaat van dat gedragsniveau af en dan spreekt hij hem aan op het niveau van zijn hart. En zijn hart zat vast aan bezit, de rijke jongeling. Hij zat vast van binnen met zijn hart. Hij deed wel allerlei dingen goed en in navolging van de wet, om het zo maar te zeggen. Maar zijn hart moest losgemaakt worden van het bezit. En radicale uitdagingen zijn lastig omdat ze verder zouden moeten gaan dan ons gedrag. Dus meer intrinsiek. En tegelijk hebben we radicale uitdagingen nodig omdat anders te gemakkelijk onze geloofsgroei en onze geloofsontwikkeling achterblijft. In de Bijbel komen we een paar keer het woordje radicaal tegen, afhankelijk van de vertaling die je gebruikt. En ik noem twee voorbeelden, één uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. Het eerste voorbeeld, dat mag er even op. Deuteronomium 7, vers 2. Als Mozes daar de opdracht van de Heer krijgt om het beloofde land in te nemen, dan wonen daar heidense volkeren. Maar God wil dat er op geen enkele manier vermenging plaatsvindt tussen zijn volk en de heidense volkeren. En daarom krijgt Mozes de opdracht om, als die heidense volkeren overwonnen worden, om geen vrede met ze te sluiten, of ze te sparen, ook geen huwelijken te sluiten, maar om hen met de ban te slaan en geen genade toe te passen. En dan staat het zo in de Herziene Statenvertaling. En wanneer de Heere uw God hen aan u overgegeven heeft en u ze verslaat, dan moet u hen volledig met de ban slaan. U mag geen verbond met hen sluiten en hun niet genadig zijn. Je mag ze niet genadig zijn. En dan is het de Grootnieuwsbijbel die daarom dat stukje met de ban slaan, het woordje radicaal gebruikt. Wanneer de Heer hen aan je heeft uitgeleverd en je hebt ze verslagen, moet je hen radicaal uitroeien. God heeft niets gemeen met de boze. De Satan is geen genade waard. Hij moet volledig uitgeroeid en uitgebannen worden. Tweede voorbeeld komt uit het Nieuwe Testament. Dat is de volgende. Ook hier gaat het erom dat er geen vermenging mag zijn tussen licht en duisternis. En dan staat er in de Herziene Statenvertaling, Colossenzen 3 vers 5, dood dan uw leden die op de aarde zijn. En dan gaat het over ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. De Nieuwe Bijbelvertaling die gebruikt hier het woord afsterven. Laat datgene wat aards in u is afsterven. Maar de Willibrordvertaling die gaat hier het woordje radicaal weer gebruiken. Maak dus radicaal een einde aan immorele praktijken. Ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, begeerlijkheid en de hebzucht die gelijk staat met afgoderij. Kortom, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt het woord radicaal gebruikt in situaties waar het gaat om leven en dood. Waar het gaat om uitroeien en afsterven. Radicaal breken is dan ook volledig uitroeien tot de dood erop volgt. Dat is radicaal. Ons Nederlandse woord radicaal is afgeleid van het Latijnse woord radix. En radix betekent wortel. En u ziet bovenaan radicaal christen, daarnaast ziet u een klein plaatje, dat is een radijsje. Daar komt ons woord vandaan. Radicaal, radicaal christen. Tot op de wortel. Geheel en al. Als het gaat over doden, afsterven, wegdoen, in de ban slaan. Allemaal dingen die te maken hebben met breken, radicaal wegdoen. Dat is het. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk van het leven als je aan de ene kant als christen, als kind van het licht, je verre wilt houden van het boze en de verkeerde wereld, als je radicaal wil zijn en je daar niet mee wilt inlaten, dan kan dat soms leiden tot extreme situaties. Ik heb eens een keer een vrouw gesproken die voor het eerst in de kerk kwam. En daar eigenlijk direct veroordeeld werd op haar gedrag. Want ze vertelde dat ze met haar vriend in de kerk kwam. En ze was door die vriend meegenomen. En ze maakte een praatje met degene die naast haar zat. En deze vrouw die vertelde dat degene die naast haar zat, die vroeg zo van, oh, waar komen jullie vandaan? En dan ben je nieuw hier. Zijn jullie getrouwd? Nee, we wonen samen. Oh, zei de persoon, dat doen we hier niet. En ze draaide zich met haar rug ernaartoe en het gesprek was beëindigd. De persoon die dat zei, die dacht misschien, nou, ik ben vandaag een radicaal christen geweest. Maar degene die daar zat, die dacht waarschijnlijk, ik kom nooit meer in de kerk. Dus hoe werkt dat nou in de praktijk? Betekent radicaliteit het gedrag van de wereld veroordelen? En op die manier wereldvreemd zijn? Ik denk het niet. Zelfs Jezus zegt dat hij niet gekomen is om te veroordelen, maar om redding en verlossing aan te bieden. In Johannes 12, dat is de volgende, die mag er even voor. Daar staat dit, ik ben een licht, als Jezus over zichzelf spreekt, in de wereld gekomen, opdat ieder die in mij gelooft niet in de duisternis blijft. En als iemand mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel ik hem niet, want ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat ik gesproken heb. Dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Dat oordeel dat komt, maar Jezus is gekomen om dat oordeel nu niet te zeggen, van als je dit doet, dan ga je naar de hel. Maar Jezus heeft gezegd van nee, ik ben gekomen om je redding te bieden. Om hoop te geven in dit leven. En die verlossing, die vindt niet plaats aan de buitenkant, maar aan de binnenkant van ons leven, van ons hart. wanneer iemand radicaal tot op de wortel is overgeplaatst van de duisternis naar het licht. Dat is wat er moet gebeuren. Er zijn mensen, ik ben kort geleden nog met mijn oudste broer op stap geweest. Mijn oudste broer moet niets hebben van het geloof. Helaas. Maar ik kan je zeggen dat zijn leven er soms beter uitziet dan sommige christenen die ik ken. Maar het gaat niet om die buitenkant. Het gaat niet om het gedrag. Het gaat erom wat is er radicaal van binnen met je gebeurd. En dat roept natuurlijk wel die belangrijke vraag op. Hoe kun je nu radicaal christen zijn en tegelijkertijd open en uitnodigend naar de wereld? Hoe kun je radicaal christen zijn midden in een wereld die God afwijst? En dat vinden we bij Daniël. En dan ga ik nu aan de preek beginnen. Wie is Daniël? Daniël is heel beschermd met het geloof in God opgevoed. Met Gods normen en waarden. Daniël is een hele slimme jongen. Die heeft veel gestudeerd en die zelf ook zijn leven aan God heeft toegewijd. En die bezig is, hij is jong, ergens tussen de 16 en de 20. Hij is bezig om te bouwen aan zijn carrière, aan zijn toekomst. Het leven ligt voor hem. Geweldig. En dan gebeurt er iets schokkends, iets traumatisch in zijn leven. Hij wordt op die leeftijd samen met zijn vrienden ten tijde van een oorlog weggevoerd naar een ander land waar ze totaal geen rekening houden met het bestaan van een levende God. Ja, je ziet dat in oorlogen gebeuren. Je hoort van Oekraïne vandaag de dag dat kinderen weggevoerd worden uit Oekraïne naar Rusland en daar compleet omgevormd, omgeturnd moeten worden. Het is dramatisch, traumatisch. Zoiets dergelijks is er gebeurd met Daniël. Hij werd uit Juda weggehaald en hij moest naar Babel. Kijk wat er gebeurt in Daniël hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 7. Dat is de volgende. Je mag erop. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. En dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. Vers 5, gaan we verder, volgende. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast. En van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden, dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. En het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Belshazzar, Hanania, Sadrach, Misaël, Mesach en Azaria, Abednego. Moet je even je proberen in te denken wat hier gebeurt. Daniël wordt uit zijn familie weggehaald, uit zijn vertrouwde omgeving. Ben je tussen de 16 en de 20 jaar? Dat is wat er gebeurt. Hij wordt uit zijn gelovige omgeving, veilige omgeving, weggehaald. Zijn toekomst valt in duigen. Alles wat hij bedacht had over de toekomst. Zijn carrière wordt niet meer door hemzelf bepaald, maar daar beslist iemand anders over. Letterlijk alles wordt in zijn leven overhoop gehaald. En een kind van het licht wordt overgeplaatst naar een duistere omgeving. En alsof dat niet genoeg is, moet ook zijn identiteit veranderd worden. Hij moet een andere taal gaan leren. Hij moet een nieuwe opleiding krijgen. En hij moet gaan denken zoals iemand die niet in God gelooft. Hij moet zich gaan verdiepen in alle wijsheden van deze wereld. In filosofie, in wetenschap, in literatuur, in allerlei zaken. Hij moet compleet omgevormd worden. En daarom krijgt hij ook een andere naam, een nieuwe naam, die past bij die nieuwe identiteit. Hij moet anders gaan eten, hij moet anders gaan drinken en hij krijgt die andere naam. Alles van zijn verleden moet uitgewist worden. Alles van wie hij is, moet veranderd worden. Hij moet een ander persoon worden om uiteindelijk aan het hof van een andere koning te gaan werken en te gaan dienen. Als kind van Juda, als kind van Jezus, laat ik het zomaar even zeggen, vertaald naar vandaag, moet hij in Babel, in het rijk van de Satan, gaan dienen. Nu ga ik niet een grote vergelijking maken met onze tijd, want ik hoef u natuurlijk niet te vertellen dat wij als wedergeboren kinderen van God leven in een duistere en in een turbulente wereld, waarbij de Nederlandse cultuur vandaag de dag inmiddels heel ver van een christelijke cultuur afstaat. Nederland is in afgelopen decennia, en het is natuurlijk eigenlijk al heel lang gaande, enorm veranderd. En dan wordt de vraag naar de wijze waarop je radicaal christen kunt zijn, wordt wel heel relevant. Want hoe doe je dat dan? En hoe reageert Daniël? Want daar kunnen we wel wat van leren. Vers 8 is volgens mij cruciaal. Die mag er even voor. Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Dit is belangrijk omdat Daniël, terwijl hij zo moet veranderen en zijn oude identiteit bijna moet afleggen, dat hij niet aan de buitenkant van zichzelf blijft hangen, maar dat hij naar de kern gaat van zijn leven, naar zijn hart. En daar neemt hij beslissingen. Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt, vertaald wordt met hart, geeft de diepste kern van de mens weer. Het is de plek waar de besluiten genomen worden. De ziel, de kern, tot op de wortel. Radicaal. Het Hebreeuwse woord is het woordje lef. L-E-V. Daar komt ons woord lef vandaan. Moedig, krachtig, daadkrachtig. Leven met lef. Moedige besluiten durven nemen. En radicaal leven vanuit het hart is leven met lef. Dat je keuzes durft te maken. En Daniël is een radicaal kind van Juda. En in zijn hart vindt de besluitvorming plaats. En dan zien we dat Daniël helemaal niet bang is voor de wereld van de boze waarin die terecht is gekomen. We lezen nergens dat Daniël schuchter wordt, of angstig wordt, of wegkruipt voor de zondige wereld. Nee, Daniël blijft heel krachtig staan in de wereld van de boze. Hij leeft met lef. En dat betekent voor Daniël niet dat hij die wereld radicaal verwerpt door er bijvoorbeeld tegenaan te gaan schoppen. Hij gaat niet tegen die wereld aanschoppen. Hij veroordeelt die wereld ook niet. En hij roept ook niet hoe slecht die wereld wel niet is, waarin die terecht is gekomen. Nee, we zien Daniël zoeken onder Gods leiding naar kansen om zich in die wereld van de boze zo goed mogelijk zich te bewegen en de kracht van God in zijn eigen leven op een positieve manier te demonstreren. Zodat die wereld in het hart geraakt wordt door God zelf. We lezen verder in hoofdstuk 1, vers 8 en 9. Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. En daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen, Aspenas hebben we net gelezen, of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Er zijn een paar belangrijke dingen die hier gezegd worden. Want Daniëls hart kiest voor radicaliteit en God gaat daarin als het ware meewerken als Daniël gaat onderhandelen over dat eten. Daniël zegt niet: jullie eten de verkeerde dingen. Daniël zegt: ik wil wat anders eten. Omdat ik mijn leven aan God heb toegewijd. Hij gaat ook geen religieuze argumenten gebruiken waarom God dat niet goed zou vinden. Maar hij vraagt: mag ik dan verschoond blijven van dat eten? Dat is wat hij vraagt. En deze Aspenas, dat is ook wat hier staat, is eigenlijk positief geraakt door het gedrag van Daniël. Waardoor Aspenas genade en barmhartigheid geeft. Hij staat positief tegenover deze Daniël. Dat zien we gebeuren. Alleen Aspenas leeft zelf niet met lef. Hij is zelf niet moedig. Kijk maar eens in vers 10. Want het hoofd van de hovelingen, Aspenas dus, zei tegen Daniël: ik ben bevreesd voor mijn heer, de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Ja, zegt Aspenas, als ik meega in wat jij denkt en wat jij zegt, ja, dat kost mij straks de kop bij de koning. Dat is wat hij zegt. Hij leeft niet met lef. Hij is niet moedig. Hij durft geen besluiten vanuit zijn hart te nemen. En Daniël die geeft zich niet zomaar gewonnen. Daniël gaat geen water bij de wijn doen. Nou, dan maar een beetje tegemoetkomen. Dan maar een beetje zorgen dat de positie van Aspenas niet in het gedrang komt. Nee, hij heeft een beslissing genomen in zijn hart om God radicaal te volgen. En hij denkt zich bij zichzelf: oké, dat moet ik anders gaan aanpakken. Gaat Daniël in gesprek met iemand die een lagere rang heeft, de bewaker die het eten kon brengen. Dan gaat hij onderhandelen. In vers 11 tot 13. Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld. Ja, zie je, dus Aspenas, dat was het hoofd van de hovelingen. En die had een kamerheer aangesteld. Over Daniël, Hanania, Misael en Azaria. Stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef. Hier gaat Daniël iets anders naar voren brengen. En laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten en water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten, bezien worden. En doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. En een proefperiode bij iemand van een lagere rang, dat durft die persoon wel aan. Dan denk je, oké, die gok durf ik wel te wagen. En ook dat geeft weer aan dat Daniël zich gewoon vriendelijk en nederig beweegt in die totaal andere cultuur. Want waarom zou die kamerheer dit wel op het spel durven zetten? Omdat hij positief denkt over Daniël. En eigenlijk is dat ook, als je dat doortrekt naar het Nieuwe Testament, als je denkt aan de opzieners en diakenen en oudsten, opzieners, welke eisen daaraan gesteld worden in 1 Timotheus hoofdstuk 3... Dan staat daar, en ik zeg het even in eigen woorden, zij moeten goed bekend staan bij degene die buiten zijn, bij de niet-gelovigen. Ze moeten zich goed bewegen in de wereld, een goede reputatie hebben. Want dat geeft ingangen in een niet-gelovige wereld. En zo vindt Daniël een ingang bij deze bewaker. Vers 14 tot 16. Hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. En aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was. En zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. En toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die zij moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Nou, we hebben geen dieetles vandaag, maar het zou je er zomaar uit kunnen halen. Maar wat we hier zien, dat is dat Daniël bijzonder gezegend wordt en een uitstraling heeft naar de wereld waarin hij zich beweegt. En het lukt Daniël onder de leiding van God en met Gods hand om dingen in die wereld tot verandering te brengen. Door radicaal tot op de wortel leven met lef, Gods normen en Gods waarden hoog te houden, geen water bij de wijn te doen en toch die uitstraling te hebben naar de wereld. Dat is zoals Daniël zich beweegt. Hij verwerpt en veroordeelt de wereld niet, maar hij zoekt met tact, met wijsheid naar mogelijkheden om staande te blijven. En daar kunnen we veel van leren. Ik ga 2 voorbeelden noemen uit de praktijk. De volgende mag ervoor. Want dat is een foto van afgelopen woensdag. In het nieuwe kabinet. De Tweede Kamer debatteerde over de regeringsverklaring van het kersverse nieuwe kabinet. En toen de SGP zijn bijdrage mocht geven, zei Chris Stoffer dit. Deze week is de leiderstaf van ons volk overgedragen aan het kabinet Jetten. En hij zei dat in de Tweede Kamer. We zijn uiteraard benieuwd welke wetten we zullen krijgen van premier Jetten. Welk advies kunnen we die nieuwe regering en Kamer beter geven dan op Mozes te letten? En Stoffer liet toen een Statenbijbel overhandigen aan Jetten. en riep op om die wetten van God niet uit het oog te verliezen bij het maken van de plannen van het kabinet. En hij zei toen dit: in het parlement zijn we gewend om te letten op hoger recht waaraan we gebonden zijn. Daarbij mogen we zeker het hoogste recht niet vergeten. Laat het woord van God ons beleidskompas en onze aanwijzing voor de regelgeving zijn. Mensen van de SGP, en misschien ook wel anderen, die staan positief bekend in de politiek, in de hoogste kringen. Positief bekend. Vanwege hun standvastigheid, vanwege hun constructieve houding, vanwege hun betrouwbaarheid. Allemaal zaken waarmee zij positief bekend staan in, bij onze overheid. Ook al zijn de keuzes die zij maken vaak totaal anders dan de keuzes die gemaakt worden in deze wereld. Maar je merkt dat er een positiviteit van uitgaat en dat zo'n Christoffer het lef heeft om in de Tweede Kamer het woord van God omhoog te houden en te zeggen: laten we ons alsjeblieft hieraan houden. Want dit is belangrijk. Dit is ons fundament. Ik vind dat een staaltje leven met lef. Ik vind dat prachtig om op die manier in het leven te staan. Een laatste voorbeeld. Uit mijn eigen leven. Een aantal jaren geleden moesten we onze woning laten verbouwen. En dat was best een behoorlijke verbouwing. Maar dat kon volgens de aannemer enkele duizenden euro's goedkoper als wij dat zonder factuur zouden doen. Nou, daar zit je dan. Dat je denkt van ja, zo breed hebben we het nou ook weer niet. He, dus, maar toch had ik geen enkele moeite om daar nee tegen te zeggen. En waarom had ik geen enkele moeite daarmee? Omdat wij al heel lang van tevoren, ver voordat er ooit maar een verbouwing zou plaatsvinden, mijn vrouw en ik hebben besloten in ons hart om niet aan zwarte praktijken mee te doen. Dus dat fundament dat lag al lang in ons hart. Ik kwam ook helemaal niet in de verleiding om op dat moment andere keuzes te maken. En dat komt omdat er in het hart al beslissingen genomen waren. En dat is wat Daniël doet. En daar kunnen wij van leren. En misschien moeten er in jouw hart radicale keuzes gemaakt worden. En dan daag ik je uit om de Heer te vragen met zijn geest in je hart te werken. En dat zijn geest je duidelijk maakt waarin er andere keuzes gemaakt moeten worden. Amen. Mag ik jullie voorgaan in een dankgebed? Hemelse Vader, wij danken u voor uw woord. En wij danken u voor zoveel duidelijkheid ook in uw woord. En wij danken u ook, Heere, dat uw woord zo ongelooflijk actueel is. En dat we er vandaag ook iets mee kunnen. Iets wat duizenden jaren geleden is opgeschreven. Iets wat duizenden jaren geleden heeft plaatsgevonden in het leven van een van uw dienaren. Dat wij daar vandaag in 2026 nog steeds van kunnen leren. En Heer, als er mensen zijn die aangesproken zijn door deze boodschap en waarvan u weet dat er iets in hun hart misschien moet veranderen, dat er keuzes gemaakt moeten worden, dan wil ik u bidden, Heer, of u de nawerker wil zijn in ieders leven. En dat we zo u mogen volgen met lef, radicaal, niet schoppend, maar u dienend in een wereld die u niet kent. Wilt u ons zegenen en gebruiken tot eer van uzelf. In Jezus' naam. Amen.